Welkom bij de tweede podcast van Existens. In deze podcast zullen wij het hebben over de eigen woning van een architect. Zijn architecten kritischer wanneer ze hun eigen huis ontwerpen? Of wordt het ervaren als een kans om zich zonder restricties van de bouwheer volledig uit te leven? Wij vragen het aan Anne-Valérie de Meulenare. Zij studeerde af in 2009 en werd later zelfstandig architecte. Sinds dit academiejaar zet ze zich ook in als ontwerpbegeleidster in Dribira. In 2017 startte ze met de omvorming van een doktersvilla te Kesselo tot haar eigen architectenwoning. Anne-Valérie, wij willen u alvast heel erg bedanken om tijd voor ons vrij te maken en om wat meer te vertellen over uzelf en uw eigen ontworpen woning. Sinds 2015 bent u zelfstandig architecte. Wat is uw visie op architectuur en waar wilt u vooral op inzetten bij het ontwerpen?
Jullie zijn bedankt voor de uitnodiging, eerst en vooral. Dat klopt. Dus sinds 2015 heb ik samen met Lisbeth Put onder de naam Fijnatelier gewerkt. Maar eigenlijk werk ik daarvoor al sinds mijn afstuderen in 2009 onder het statuut van zelfstandige, zoals de meeste van ons. Dus eerst was dat bij een aantal bureaus. Bij Boop361 heb ik een aantal jaar gewerkt in Brussel, bij Ivo en Goede. Dat was een periode met heel veel wedstrijden. Dus dat was een hele interessante leerschool met heel veel grote projecten. En daarna heb ik een paar jaar in Antwerpen bij Bell Architecten gewerkt. Vooral op de sporthal in Genk, dus heel lang op één project, op één groot dossier. Dan zaten we op de zolder bij Tom Louet, die hier ook nog begeleiding heeft gegeven. Dus dat was heel interessant, omdat dat een heel klein, ambitieus bureau was. En dat ik alles van dichtbij kon zien hoe dat opstartte, zo'n bureau. En daarna, tot 2017, heb ik bij Lava Architecten ben ik aan de slag geweest. In Leuven, met ook een grote diversiteit aan opdrachten. En daar heb ik eigenlijk Lisbeth leren kennen, waarmee dat ik dan Fijnatelier heb opgericht. De eerste twee jaar werkte Lisbeth en ik dus eigenlijk naast onze job bij Lava aan onze eigen projecten. Ja, mijn visie op architectuur heeft zeker op al die plekken vorm gekregen, maar die wijzigt eigenlijk nog elke dag. Dus ik heb geen grote uitspraken over architectuur. Als je me dan vraagt naar de rol van een architect, ik denk dat wij dan uitgelezen personen zijn om na te denken over de wijze waarop dat we de gebouwde wereld vormgeven, dus op alle schaal, zowel klein als groot. Hoe dat die eruit ziet, hoe dat we daarin leven. En ook durven daar kritisch in te zijn en zelf onze visie wat bijstellen. Dat komt niet helemaal uit mijn ervaring overeen met het takenpakket dat soms op de schouders rust van een architect in België. Dat is zo divers dat er soms niet veel tijd of ruimte lijkt te zijn om uit te zoomen en zo kritische vragen te stellen. Je wordt al snel opgeslokt door de dagelijkse takenpakketten of de werfopvolging of zo. Dus dat is iets moeilijk en een perfecte architect heeft heel veel kanten. Ik denk niet dat ik ze allemaal heb. Je moet al een goede project manager zijn. Je moet al goed zijn in PR. Je moet heel goed kunnen communiceren. Je moet creatief zijn. Dus ik denk dat de perfecte architect misschien veelal toch bestaat uit een divers team eerder dan één persoon. Waar ik op inzet bij ontwerpen is denk ik vaak een eenvoudig antwoord. Dus vaak goed luisteren naar de opdrachtgever, maar daar ook heel kritisch ten opzichte van de vraag kunnen zijn. En zien wat eigenlijk een juist antwoord is binnen het maatschappelijk kader. En ik heb het nogal voor de eenvoudige oplossing, of de schijnbaar eenvoudige oplossing. Vaak is dat heel gelaagd en gaat er heel veel informatie vervat in het antwoord dat je dan formuleert of het ontwerp. Maar voor mij is het geslaagd als het eenvoud uitstraalt.
Aan welke projecten werkt u zoal?
Wel, een tijdje terug heb ik eigenlijk noodgedwongen beslist om het een tijdje professioneel wat rustiger aan te doen. We hebben de voorbije jaren heel intensief gewerkt aan onze eigen woning, de verbouwing. Dat vroeg enorm veel tijd en energie. En dan in combinatie met dan een eigen architectuurpraktijk van Fijnatelier en een eigen gezin, is bij mij het licht gewoon op een bepaald moment helemaal uitgegaan. Dus ben ik dan even gestopt met werken. En nu zit ik in het proces van stilaan terug te zoeken naar een balans die goed aanvoelt. En ik denk dat de toekomst een beetje moet uitwijzen hoe architectuur voor mij nog vorm krijgt. En hoe intensief dat ik daarmee kan bezig zijn. Dus voorlopig zijn dat kleinere projecten op mijn eigen tempo. En af en toe ben ik ook creatieve sparringspartner van een aantal vriendarchitecten die dan een klankbord nodig hebben of zo. Dus voorlopig is het kleine particuliere opdrachtjes. En ik ben nu afscheid aan het nemen van Fijn Atelier. Dus dat heb ik dan beslist in de nasleep van die burn-out. En bij Fijn deden we natuurlijk wel heel veel particuliere projecten in en rond Leuven. Dat waren voornamelijk kleine projecten als klein opstartend bureau. We hadden ook een wedstrijd gewonnen voor sociale woningen in Bierbeek. Die werf is nu bezig, maar ik volg dus al een tijdje de projecten niet meer op bij Fijn Atelier. Dat project was samen met Tweestroomarchitecten, ook uit Leuven. Daar hadden we eigenlijk de krachten gebundeld en samen ingeschreven voor een wedstrijd. Dat was de grootste opdracht dat we hadden. Dat waren 20 sociale woningen. En vaak hadden we ook kleinere projecten op de grens tussen installatie en architectuur. Ik weet niet of jullie de steiger aan het kasteel van Horst kennen. Dus in het kader van het festival, Horst Arts and Music Festival, was er een wedstrijd uitgeschreven om een installatie te maken. En die moest er dan eigenlijk een tweetal jaar maximum staan. En dan hebben wij een voorstel gedaan voor een houten steiger, een ronde houten steiger op het water naast het kasteel. En ik heb daar eigenlijk super fijne herinneringen aan, omdat we dat ook zelf gebouwd hebben. Dat was een van onze eerste projecten. En die staat er nog altijd. En dat geeft wel heel veel voldoening. Zo, dat daar nog altijd eigenlijk mensen op kunnen. En dat nog leeft daar. Dus dat is wel fijn. En zo hadden we eigenlijk nog een aantal projecten bij Fijn. In situ installaties. Waarbij dat we zelf ook de handen uit de mouwen staken om ze zelf te bouwen af en toe. Wat dat wel een fijne ervaring was. En een groot contrast met de grotere projecten dat ik deed bij de bureaus daarvoor. Dat waren vaak publieke programma's zoals school of een politiekantoor of grote woningbouwprojecten.
In 2017 startte u met het ontwerp voor de verbouwing van een oude doktersvilla te Kesselo tot twee architectenwoningen, waaronder ook die van uzelf. Hoe ontdekte u deze doktersvilla en wat sprak u het meeste aan?
Wel, ik was toen zwanger en ik had een passie, of een of andere nestdrang op ImoWeb. Dus ik zat heel vaak op ImoWeb in die periode. En zo hadden we eigenlijk die denkoefening van dat samen met een ander koppel, dus waarmee dat we uiteindelijk de woning gekocht hebben. We hadden die denkoefening al eens gemaakt op een ander pand dat we hadden gezien. Omdat wij goed overeenkwamen, omdat we ook beseften dat we met vier meer konden dan alleen. En als we de krachten bundelden, dat we dan... dat er eigenlijk, ja, omdat de woningprijzen in en rond Leuven zijn enorm hoog. En dat wij beseften, als we ons budget samenleggen, dan kunnen we eigenlijk, komen er panden binnen bereik die we alleen nooit zouden kunnen kopen. En zo zijn we beginnen dromen en kwam ik dan op ImoWeb of op een andere IMO-site die doktersvilla tegen. En dan stuurde ik dat door naar Lisbeth, een beetje voor de graf, komen gaan eens kijken. Zo. Dan zijn we gaan bezoeken en zijn we alle vier eigenlijk verliefd geworden op die plek. Dat is eigenlijk een voormalig kasteelpark. Dus er staat een kasteeltje, een beetje boven op de berg. En in de jaren 60 werd dat verkaveld. En dus eigenlijk dat gevoel van dat kasteelpark is er nog altijd. Er staan gigantische bomen. En de tuin is ook open tussen de verschillende woningen. Dus je ziet eigenlijk de grenzen van de kavel niet. Dus het voelt heel ruim aan. En de woning zelf is in de jaren 60 gebouwd ook. En heeft zo een case study house gevoel. Dus het is een exoskelet in staal. Dus je ziet de stalen liggers helemaal zichtbaar. De gevel springt dan een klein beetje terug en bestaat uit witte gevelpanelen en aluminium geanodiseerd schrijnwerk. En het bestaat eigenlijk uit twee min of meer identieke bungalows die naast elkaar liggen en die verbonden zijn door een glazen portiek, een soort glazen inkomruimte. Dus we zijn enerzijds verliefd geworden op die architectuur, die plek. De ligging was voor ons ook ideaal. En dan vooral het feit dat dat eigenlijk twee identieke woningen waren, maar evenveel connectie met de tuin. Dat leende zich perfect voor onze studie van, kunnen we dan niet met twee gezinnen gaan wonen? Dus zo hebben we dat dan ontdekt en dan zijn we uiteindelijk
gaan kijken naar die openbare verkoop. Dat hadden we ook nog nooit gedaan. We vonden dat wel spannend. En dan uiteindelijk is die verkoop niet doorgegaan, want dan een paar maanden later hebben we het dan uiteindelijk gekocht na veel onderzoek en nog eens goed ons budget bekeken en een raming gemaakt.
Zou u voor de luisteraars een beschrijving kunnen geven van het ontwerp?
Ja, dus zoals ik al zei, dus twee bungalows. Ze liggen niet helemaal op dezelfde hoogte en ze zijn verbonden door een glazen gemeenschappelijke ruimte. De plint, dus onder het stalen geheel, zit eigenlijk een metselwerkplint. Dus ze zweven een beetje boven het gras, dus het maaiveld. Dus het is allemaal gelijkvloers ook. En dus de twee woningen hebben we eigenlijk vrijwel identiek opgebouwd. Ze zijn eigenlijk elkaar spiegelbeeld, zodat we een beetje privacy hebben ten opzichte van elkaar. Er zit 6 meter tussen. En ze zijn volledig noord-zuid georiënteerd. Dus aan de straatkant is de noordzijde. En daar hebben we beslist om dan de 3 slaapkamers eigenlijk vrij compact af te schermen. Redelijk klein. Om dan zoveel mogelijk open ruimte te hebben in de leefruimte. En eigenlijk die connectie met die mooie omgeving zo maximaal mogelijk te voelen binnen. En dan hebben we... dat was een vrij grondige renovatie. Dus we hebben wel uiteindelijk meer moeten doen dan dat we hoopten te doen in het begin. De asbestgevel moest eruit. En dan hebben we dan vervangen door... om het uitzicht wel te bewaren door vrijwel identieke witte gevelpanelen. Dus er zit veel meer glas in dan oorspronkelijk de doktersvilla was. Eigenlijk was de doktersvilla eerst... een van die bungalows was eigenlijk het daggedeelte. Dus daar was de leefruimte, alle leefruimtes. En dan in de andere zaten alle slaapkamers, dat was een groot gezin. En ook de praktijkruimte van de dokter. Dus dat was een villa van meer dan 400 vierkante meter. En dan hebben wij beslist... ja. Elk ongeveer, ik denk dat we nu elk 170 vierkante meter woning hebben, wat echt al ruim is voor een Belgische standaard. Onze gezinnen zijn ook kleiner. En dus ja, de 3 slaapkamers aan de noordzijde en dan aan de zuidzijde zoveel mogelijk open ruimte, veel ingemaakte kasten. En dan staan er 2 volumes in die leefruimte eigenlijk. Een rond volume, dat de badkamer is. En dan hebben we nog een rechthoekig volume... waar dat de technieken in zitten en nog een toiletje en een douche. En de rest is eigenlijk gewoon open. Dus je ziet de houten balken die we kunnen hebben behouden. Je ziet de staalstructuur die binnen-buiten doorloopt. Dus dat is wel fijn. En dan hebben we wel de vloer iets omhoog moeten brengen om te kunnen isoleren. En we hebben ook geprobeerd om... dat was de grootste uitdaging, dus eigenlijk die villa niet te verprutsen. Omdat we moesten heel intensief renoveren. Maar het karakter was wel prachtig van die woning. Dus we hebben dan een aantal elementen proberen te recupereren om toch die sfeer opnieuw in die woning te brengen, zeg maar. Want we hebben er eerst alles uitgehaald om er dan een aantal elementen terug in te brengen, zoals de deurklinken, een aantal knoppen van kasten die we gerecupereerd hebben. En het belangrijkste is eigenlijk een aantal houten panelen, een soort akoestische antisonpanelen heet dat. Gefineerd en die zo heel mooi hout zijn. Dus die hebben we ook in 1 schuine kastenvolume helemaal daarmee bekleed. Dus dat materiaal voelen we nu nog in de woning. Wat wel een warm gevoel geeft.
Van waar jullie keuze voor een open plan met losse objecten? Wat was jullie inspiratiebron?
Ja, eerst en vooral de woning zelf natuurlijk. Dus het open plan. Dus we hebben geen structuur binnen. Dus het is eigenlijk een grote lege doos, zeg maar, van 8 op 21 meter per woning. En ze is niet zo hoog. Dus ik denk dat de vrije hoogte 2,40 meter is of zo, onder de balken. En we wilden echt inzetten op de connectie met buiten. Dus hebben we vrij veel glas voorzien. En wouden we eigenlijk van overal ook die tuin voelen. Dus hebben we echt ingezet op een grote leefruimte, maximaal. En de rest zo compact mogelijk gehouden. En dan door die losse objecten heb je meer interessante doorzichten. En kan je de tuin eigenlijk van op elke plek in de woning wel ergens voelen. De inspiratiebronnen waren ja, zeker de case study houses in Californië in de jaren 50, 60. En ook het Farnsworth House van Mies van der Rohe. En de Glass House van Philip Johnson, denk ik, dat de grootste waren. Ongetwijfeld zijn we ook beïnvloed door Belgische... architecten waarmee wij in aanraking zijn gekomen of die ons geïnspireerd hebben. Het blijft wel een evenwichtsoefening. Zo, enerzijds die stijl van die woning die dan heel hard ja, een bepaalde stijl heeft en dan een beetje je eigen intuïtie als ontwerper. Het comfort ook, dat je dan nu... Comforteisen zijn nu anders dan toen. En je wilt graag een heel open plan, maar je wilt ook graag voldoende berging. Dus het is ergens een evenwichtsoefening geweest tussen al die dingen. Wat niet gemakkelijk was.
Bij architecten vormt de eigen woning vaak het visitekaartje. Hoe ervaarde u dit?
Ja, ik denk dat het een combinatie was van... we mogen ons helemaal uitleven en zelf ons eigen ding doen. Maar ook toch een soort druk die erop lag. Van, als jonge architecten moeten we ons hier bewijzen of zo. Ja, de grootste uitdaging was vooral, we willen die woning niet verprutsen. Dat was eigenlijk het belangrijkste doelstelling. En anderzijds was het vooral een opportuniteit om ons eigen ding te doen. Omdat we zelf dan opdrachtgever waren. Dus ja, ik denk dat ik nu ook sinds mijn burn-out zie ik het meer als mijn eigen plek. En kom ik wel meer los van die externe druk. Maar soms heeft die wel meegespeeld. Maar ik denk, hoe ouder ik word, hoe minder dat een ding is.
Ging u anders om met deze opdracht dan bij uw andere projecten? Was u bijvoorbeeld kritischer voor uzelf en voor de uitvoerder?
Absoluut. We waren heel kritisch voor onszelf. Ik ben wel heel blij dat we elkaar hadden als klankbord. Dus als zo Lisbeth en ik dan als architecturaal klankbord, waardoor dat sommige beslissingen wel sneller genomen werden dan als ik daar alleen zou moeten over blijven nadenken. Anderzijds herinner ik me momenten dat onze mannen ook echt dachten van... Het duurt zo lang, beslis gewoon. Er is geen foute keuze. Maar het was voor ons moeilijk om dat los te laten. Ik merk ook nu, het kost echt tijd om zo sommige foutjes dat je dan gemaakt hebt, om die te kunnen relativeren. Maar het lukt wel met de tijd. Maar je ziet vaak, denk ik, van jezelf snel de fouten. Of ik weet niet, misschien lag dat in ons karakter. En dan op het einde, voor externe uitvoerders, waren we soms milder. Maar we hebben heel veel zelf gedaan. We waren toch wel perfectionistisch, denk ik, daarin. Wat ook wel geleid heeft tot het mooie resultaat dat er nu is.
De gerenoveerde doktersvilla is dus nu een co-housing project geworden van twee architectenwoningen. Co-housing is voor veel mensen echter nog niet bekend en ook zeker niet vanzelfsprekend. Hoe is dit bij jullie georganiseerd?
Wel, eigenlijk is het bij ons een heel beperkte vorm van co-housing. Ik weet zelfs niet of dat we het onder die noemer mogen vermelden. Wij delen dus heel de tuin. De oprit, de garage en een inkomhal. En voor de rest zijn het eigenlijk twee appartementen, zou je kunnen zeggen. Dus het is zeker geen... ik denk niet dat we daar voortrekkers zijn van een nieuw woonmodel. Maar het is wel zo dat we op die manier, gewoon door het met vier te doen, dat we iets hebben kunnen doen wat we nooit alleen hadden kunnen doen. En dat we ook, denk ik, voor de woning zelf kunnen hebben vermijden dat er iets anders mee gebeurt wat dan misschien minder respectvol zou geweest zijn omgegaan met de erfgoedwaarde van het pand zelf. Gelukkig was erfgoed eigenlijk wat betrokken. Hoewel het niet op de inventaris onroerend erfgoed staat, het pand, hadden ze toch bepaalde voorwaarden gekoppeld aan de verkoop. Wat heeft kunnen uitsluiten dat er grote ontwikkelaars het konden kopen. Want er zaten wel een aantal ontwikkelaars op de azen om daar eigenlijk gewoon dat plat te smijten en iets nieuws op te zetten. Dus daar zijn we wel blij om. En het is voor ons ook een soort test geweest, een experiment. En het is ook nog in de nasleep van heel die verbouwing en die heel intensieve samenwerking nu nog een beetje zoeken van in hoeverre gaan we auto's delen. En ik denk dat dat zeker nog een toekomst kan krijgen. Maar we zijn nog een beetje aan het bekomen van de verbouwing. Maar we springen wel vaak al bij elkaar binnen. Dus ik denk dat dat wel nog wat kan groeien. Dat we meer als één familie aanvoelen.
Naast uw architectenbureau bent u sinds dit academiejaar ook werkzaam als ontwerper geleidster in Drivira. Merkt u verschillen op met hoe de studie er bij u aan toe ging?
Als ik zo in het kasteel kom, lijkt de tijd wel echt stil te hebben gestaan hier. Het is heel tof om hier na 12 jaar nog eens terug te zijn. Maar anderzijds is het misschien moeilijk om daar echt al iets te zeggen na een half jaar begeleiding. En ook in deze speciale tijden waarbij de studenten eigenlijk toch meer op afstand zijn van ons. Dus ik denk dat het moeilijk is om of te vroeg om conclusies te trekken. Maar ik merk wel als begeleider dat ik echt een voorliefde heb voor materiaal dat met de hand gemaakt is. En dat daarin misschien al een verschil ligt met vroeger. Dus als studenten nu met maquettes of schetsen afkomen, dan ben ik eigenlijk spontaan al enthousiaster dan met een 3D-beeld. Dus dat zal wel een verschil zijn. En natuurlijk, net zoals in de praktijk, voel ik dat thema's zoals duurzaamheid, vernieuwende woonvormen, zoals co-housing, betaalbaar wonen, dat zijn thema's die bij de studenten meer spelen dan toen dat wij student waren. Maar ook in de praktijk is dat natuurlijk iets dat veel meer aan bod komt nu.
Om af te sluiten, welke raad zou u onze luisteraars nog willen meegeven?
Als ik aan mezelf als student advies had kunnen geven, dan zou ik zeggen, have fun. Besteed wat aandacht aan balans. Er is meer dan architectuur alleen en er is meer dan werk alleen. Dat is misschien niet helemaal het advies dat ik als begeleider zou moeten geven. Maar ik denk dat dat in coronatijden wel misschien niet slecht is om dat eens te zeggen. Het is een apart jaar. De begeleiding ging heel vaak online door. En ik merk aan de studenten dat dat niet evident is om al die dingen die normale studentenleven tof maken, die vallen weg. Ik denk dat het in het belang is van onze mentale gezondheid dat we mild zijn voor onszelf en voor elkaar. Mildheid, denk ik.
Heel erg bedankt voor deze motiverende boodschap.
Graag gedaan.